In mijn tuin op Eiburg staat een boom. Ik heb hem zelf als twijgje geplant. Hij overleeft de stormen en torent nu machtig boven mijn huis uit. Op dezelfde manier overleven wij mensen stormen en worden we sterker door de jaren heen. Ik ben nieuwsgierig naar mensen, naar hun hoop, naar hun drijfveren, naar hun passie, maar ook hun twijfels en vooral hun eigen unieke kijk op de wereld. Wat ga je doen met de kostbare tijd die jou gegund is op deze planeet? Wat is echt belangrijk voor je en wat wil je absoluut manifesteren? Wat heeft jouw stem? Dit is Tree Talks. Met vandaag Frank Holleman. Frank was een van de grote gangmakers achter Clean to Antarctica. Een expeditie met een door zonnepanelen aangedreven voertuig uit gerecycled plastic, wat weer uit bouwstenen vanuit een 3D-printer was opgebouwd. Een jaar later mijmerde hij bij een meeting van Extinction Rebellion al over wat nou eigenlijk het goede leven maakt. En daarna ging het snel. In december 2019 verscheen Fork Ranger, ons eten als weg uit de klimaatcrisis. Met niet alleen maar lekkere vegetarische recepten, nee, dan ken je Frank niet goed genoeg. Hier lag een gedegen onderzoek aan ten grondslag over hoe wij zelf door onze keuzes CO2 kunnen reduceren. Hij heeft ons behoorlijk wat te vertellen en als predikantenzoon zit dat wellicht in zijn DNA. Wat drijft hem? En vooral, waar komt hij zijn bed voor uit? Waar kom jij je bed voor uit, Frank?
Ja, dat is toch wel om de wereld een stukje mooier achter te laten. Maar die eerste paar seconden vanuit bed komen, die blijven wel heel lastig. Maar daarna gaat het goed.
Nou heb ik ook daarover, over dat opstaan, daar stond in het kookboek zelfs wat over in. Dus daar stond ook van, ja, soms sta ik wel eens heel vroeg op en dan ga ik hele heftige challenges aan. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat zijn de momenten als ik in de bergen ben. Of ook wel eens in het weekend gewoon in Nederland, om dan vroeg op te staan en de natuur in te gaan met zonsopgang en of een wandeling te doen, of te gaan suppen, of ik ben ook wel eens gaan zwemmen. Ja. Maar gewoon dat soort dingen, dat geeft je wel echt het gevoel dat je gewoon alive bent als je dat soort dingen doet. En dan heb je ook echt een goede reden om op te staan.
En dus zo'n ochtend, nou, dat kan nogal verschillend gaan. Wat mag er verder niet ontbreken aan jouw ochtend?
Muesli en havermout met gekookt water en dan een dikke lepel pindakaas doe ik erin.
Oké. Ik had eigenlijk een Fork Ranger recept verwacht, maar dit is wel heel basic.
Ja, de recepten die ik heb verzameld in het boek, die zijn natuurlijk wel wat culinairder dan dit. Dat is wel leuk om te merken dat dat ook wel een van de punten is waardoor mensen de recepten echt blijven maken en leuk vinden, is omdat ze dus geschreven zijn door iemand zoals hunzelf, namelijk iemand die geen kok is en niet een kruidenkast heeft met 50 verschillende dingen. En ook niet een uur in de keuken wil staan.
Ja, Fork Ranger, fantastisch boek. Heel mooi en mooi vormgegeven en met ook waanzinnig goed bruikbare recepten. Zeker ook trouwens voor jonge mensen die net op kamers wonen, want ze zijn ook niet heel gecompliceerd. Maar daar wil ik straks even nog wat verder op ingaan. Want dat is natuurlijk waanzinnig en er is ook al meer te krijgen op dat vlak. Je hebt ook al een herziene versie, heb ik gezien inmiddels. Maar nog even door op jouw dag en hoe die er dan uitziet. Je bent misschien dan toch wel iets meer een avondmens. Kijk je veel tv, documentaires, dat soort dingen?
Nou, eigenlijk niet. Ik hou enorm van dingen leren, maar ik lees vooral heel veel. En documentaires, die spaar ik een beetje op voor in het weekend. Of ik kijk liever televisie samen. En als ik in mijn eentje ben, dan lees ik het liefst eigenlijk.
Zo, tv is voor ontspanning en echt, zeg maar, de content die gaat via de boeken erin.
Ja, klopt. Dat is efficiënter. Want je kunt sneller lezen dan kijken. En ik ben wel een beetje soms een slaaf van efficiëntie. Dus door de week dan is het vooral lezen. Maar lezen is ook leuk.
Nou zijn er heel veel documentaires de laatste tijd geweest. Natuurlijk ook door de lockdown een enorme behoefte bij mensen om diep die materie in te duiken. En de film van Richard Attenborough, Kiss the Ground, Tegenlicht, wat om de haverklap ook eigenlijk de thematiek behandelt die in jouw kookboek naar voren komen en zeer doorwrocht voorkomen. Gaat de verkoop van je boeken dan ook omhoog? Nu, merk je dat?
Nou, waar ik het vooral aan merk is dat de timing goed is. Dat het boek uitkwam in een moment waar er zoveel over te lezen en te kijken valt. Dus daardoor, ik kan het niet vergelijken met daarvoor, want toen verkocht ik het boek nog niet. Maar het is wel echt dat je merkt van, oh, hier heb ik wel eens iets van gehoord. Of iedereen weet inmiddels wel dat vlees, daar is iets mee, dat is niet helemaal goed. Die boodschap heeft iedereen inmiddels wel gehoord. En toen ik er net mee begonnen was met het project, toen was dat nog niet zo. Dus er is onwijs veel veranderd in 1-2 jaar.
Nou, vraag ik mij af vanuit het kookboek, want ik heb het. Ik heb het, denk ik, geloof wel zelfs als een van de eerste gekocht. En wij hebben er veel aan. Ik heb het overigens ook aan mijn zoon gegeven. Die maakt regelmatig gerechten daaruit. En dat is heel, heel, heel leuk om te zien. Maar wat vind je zelf het lekkerste gerecht eruit?
Ja, ik denk dat... Ik twijfel tussen twee. Dat is of de curry. Als je de uitgebreide versie van de curry. Maar ik denk dat ik toch kies voor de smoky chili. Omdat dat was het recept. En dat heb ik zelf niet bedacht. Maar dat heb ik er wel ingestopt, omdat het recept was wat mij echt heeft laten zien, oh, zo makkelijk kun je vlees weglaten in een gerecht wat, nou, chili con carne, iedereen maakt dat met vlees. Maar als je het op een andere manier maakt, dan mis je het totaal niet. En het wordt misschien echt nog, ik vind het eigenlijk lekkerder dan gewoon de traditionele chili met vlees. En het geheime ingrediënt is koffie. En dat vind ik gewoon heel leuk, om dan net even iets geks te doen. Niet alle recepten zijn zo gek, maar dit is wel, iedereen kent koffie, iedereen kent tomaten en iedereen kent zwarte bonen. Maar die mix van elkaar, dat creëert opeens iets wat en super simpel is en super lekker. Dus dat blijft toch wel een van mijn favoriet, denk ik.
Ik heb hem ook gemaakt, vind hem ook heel erg lekker. Nu naar de kern van jouw verhaal en wat je eigenlijk kunt doen. Voor de luisteraars is dat nu wel een goeie om die statement te maken. Wat kun jij doen dus om die CO2 te gaan reduceren? Wat is eigenlijk een handige tip daarvoor? Je hebt het over een vegetarisch kookboek. En wat is nou in een nutshell het verhaal daarachter?
Het begon er vooral mee dat ik wou weten, oké, we weten dat we een klimaatprobleem hebben, maar wat is de oplossing? En met welke stappen kun je het grootste verschil maken? En als je daarnaar kijkt, dan kom je uit bij eten, omdat het zowel op een systeemniveau wereldwijd heeft het heel veel impact, maar ook in jouw dagelijkse leven individueel heeft het ook veel impact. Dus daarom is voedsel zo'n belangrijk onderwerp en dan vooral kom je gewoon neer op minder vlees eten. En eigenlijk het allerbelangrijkste wat iedereen eigenlijk gewoon hoort te doen is minder rundvlees. Als we daarmee beginnen, dus je gewoon kip en varkensvlees, als je dat nog wel eet, maar minder rundvlees, dan maken we al een mega verschil. En ja, dat en het is ook, toen ik dat ontdekte, hoe groot, en ik wist ook wel dat vlees niet zo goed is, maar ik wist niet hoe groot het probleem echt is en ook hoe verbonden het is aan allemaal verschillende dingen. En de reden dat ik ook echt uiteindelijk voor voedsel heb gekozen is omdat het niet alleen iets is wat we minder moeten doen, maar we kunnen ook meer verschillende smaken gaan ontdekken. Je leert nieuwe gerechten kennen, je leert beter koken. Dus er zit een hele wereld aan ontdekkingen achter aan deze stap van duurzamer gaan eten, die hartstikke leuk is. Alleen het is niet altijd even makkelijk om daarmee te beginnen. En daarom hebben mensen, denk ik, gewoon even hulp nodig. Of een soort gids, of een kaart, een routekaart. Dat probeer ik eigenlijk te doen. Is om één van die grote dingen, de andere twee in mijn beleving die voor klimaatverandering echt een verschil maken zijn, minder spullen kopen en minder vliegen. En die derde dus minder vlees eten. En daar richt ik mij dan op.
Nou is het zo dat we al een tijd lang niet zo heel veel kunnen qua bewegingsruimte. Straks dan vliegt iedereen weer uit, om het zo maar te zeggen. De neiging om wel zoiets te hebben van ja, maar damn, ik leef ook maar één keer, weet je wel. Ik wil leven, ik wil... Uh, Ik wil eruit. Mensen willen weer gaan reizen. En zelfs feesten. Totaal losgaan. Voor jonge mensen vooral, lijkt mij. Wat zou je tegen hun willen zeggen? Maar je bent zelf ook nog best wel een jonge dude. Dus,
ja, dat is wel een goede vraag. En voor mij is het wel... Het is niet allemaal... Ik ga niet doen alsof het allemaal leuk is. Het heeft ook wel duurzaam leven. En klimaatverandering is een heel heftig probleem. Waar ook... Nou ja, het is niet allemaal leuk. Maar voor mij is wel... Mijn ontdekking wel dat... Er zijn zoveel dingen die we doen om een soort van gat op te vullen van wat is nou je purpose van je leven? Of wat doe je mensen die de wereld gaan rondreizen om zichzelf te ontdekken? Of nou ja, het zijn allemaal dingen die we opvullen in mijn beleving om een soort leegte te vullen soms. Niet altijd hoor, het hoort ook bij feesten en reizen in een goed leven.
Mm.
Maar wat is nou echt een goed leven? Dat is meer dan alleen gewoon... de wereld rondreizen en feest vieren. Mm-hmm. En ik denk dat door hiermee bezig te zijn... kun je een eerste stap maken om die vraag te gaan beantwoorden. En dat het ook zinvol voelt. En ergens die balans vinden van... Want er is heel veel overlap tussen dingen die heel veel voldoening geven... en heel leuk zijn. En die nodig zijn voor een betere wereld... en het probleem met klimaatverandering. Alleen dat is dus de kunst van... Wat zijn die dingen dan die alle boxjes aftikken? Dus zowel goed voor mij als goed voor de wereld. En die zijn er absoluut. Alleen soms moeten we daar even naar kijken en meer die kant op duwen. En wat bijvoorbeeld met vliegen zo is. Ik ben zelf veel minder gaan vliegen. Maar ik heb wel heel veel gevlogen vroeger. Dus ik kan wel makkelijk zeggen, ik heb de laatste 3 jaar niet gevlogen. Maar daarvoor deed ik het wel. Maar... Ik denk dat het meer iets wordt van, als je het doet, dat geldt voor zowel vlees als nieuwe spullen kopen als vliegen, dat je het dan met extra waardering doet. Dus vlees is bijvoorbeeld voor mij nog veel lekkerder geworden, omdat ik eet het af en toe nog wel eens. En dan wil ik een echt goed stuk vlees, waar een verhaal achter zit van een dier, waar ik weet wat een goed leven heeft gehad, die boer die een goed inkomen heeft gehad, en dan geniet ik daar intens van. Veel meer dan dat ik het gewoon elke dag op mijn bord heb. En ik denk dat we dat, als we dat kunnen bereiken, dan heb je een soort win-win-win situatie.
Hmm. Ik vind het wel heel mooi. En ik kan natuurlijk van iemand die alweer een stuk ouder is en tegelijkertijd zoiets heeft van, ik probeer wel om het verschil te maken in de dingen die ik doe, in plaats van de dingen die ik alleen maar vertel. Als je kijkt naar wat heavy duty gasten, die meestal ook een generatie onder mij zitten. Daarbij krijg je, nou, neem Extinction Rebellion. Weet je wel, daar is het van, het is bijna een soort van revolutie, waarin ook die strijdbaarheid en ook van, we pikken het niet langer. Als je dat wel doet, dan ben je gewoon heel fout bezig. Een soort revolutiesfeertje waarbij, nou, voor je het weet, als mensen die dat doen het alleen maar voor het zeggen zouden hebben, je hoofd in een mand rolt, bij wijze van spreken. Daar heb ik altijd iets minder mee. Maar ook wel vrienden van mij, waarbij ik gewoon merk dat ze zich een beetje afkeren van, laten we zeggen, het gewone discours waarin we straks allemaal ingeënt worden. Dus antivaxxer hangt daar ook een beetje tegen aan. Ja, wat denk jij, welke kant het op gaat? Gaan we dit? Want heel vaak is het niet genoeg. Geschiedenis laat altijd zien dat je een these hebt, dan heb je een antithese en uiteindelijk pas een synthese. En nu is er zoveel verwarring, er is zoveel wat ook eigenlijk al gebeurd had moeten zijn, dat die tegenstellingen vooralsnog alleen maar groter worden, lijkt het wel.
Ja, dat is een hele lastige. En even kijken naar vlees, dat onderwerp, dan is er ook heel veel tegenstelling. Je hebt de mensen die gewoon vlees willen blijven eten en daarvan willen genieten. En je hebt de veganisten die van alle dierlijke producten af willen. En het punt is een beetje dat klimaatwetenschappelijk gezien die veganisten best een goed punt hebben. Want dat is wel gewoon, als je naar de cijfers kijkt, hoe minder, hoe beter. Alleen... door te roepen alle dierlijke producten de wereld uit, maak je wel heel veel vijanden. En maak je het ook vooral voor de mensen die het eigenlijk een kans willen geven, toch een iets te groot ding. Dus bijvoorbeeld, ik heb verschillende mensen al gesproken die dus wel minder vlees willen eten en duurzamer willen eten. Maar die willen niet dat label en die identiteit van ik ben een vegetariër of een veganist.
Juist.
Dus, ik denk dat daar een heel belangrijk dus communicatie uitdaging zit. Hoe maak je het toegankelijk voor mensen? Niet alleen toegankelijk heel praktisch gezien door makkelijke recepten, maar ook vooral toegankelijk mentaal. Dat mensen zich er niet zo tegen, dat het bij hun past. En ik denk dat dat het werk is wat we moeten doen als we mensen willen gaan veranderen. En ik word zelf ook wel aangesproken door een soort van revolutie. En ja, we gaan alles helemaal anders doen. Maar uiteindelijk is het niet hoe je de grote meerderheid meekrijgt.
En jongeren.
En ja.
Over het algemeen, tenminste, ik heb twee kinderen. En laat ik even mijn dochter noemen dan. Die is net zondag vertrokken voor 3 maanden naar Costa Rica. In deze tijd ongekend. Om daar de zeeschildpadden te gaan beschermen. Dat is de main purpose. Bij een resort. Vraag me niet wie daar nu naar een resort gaat. Volgens mij zijn zij de enigen die op het resort zitten. Maar dat terzijde. Maar die schildpadden, die moeten nog steeds beschermd worden. En dat is een purpose, een doel waar ze daarvoor heen gaan. Tegelijkertijd zijn het gewoon meisjes die op een hele leuke reis gaan. En waarbij dat... Wow, ik heb er een beetje een diepteonderzoekje naar gedaan. Er zijn dingen die, laten we zeggen, minstens even of misschien nog wel belangrijker zijn dan die schildpadden. Dus ik denk ook dat het heel erg ervan afhangt, hoe breng je het? Dan ook bijvoorbeeld jouw boodschap. En in de toekomst de boodschappen die nog steeds meer naar buiten gebracht moeten worden. En behavioristisch, dus hoe verander je gedrag? Misschien ook een flinke dosis humor erin te gooien, dat ook al kan helpen. Relativering.
Ja, zeker. Ik moet altijd terugdenken aan een quote die ik ergens las van. Er zijn mensen die als ze een uitdaging tegenkomen, denken van, oh ja, dit ga ik doen. Deze uitdaging ga ik overkomen en ik ga er helemaal voor. En er zijn ook mensen die, als ze die uitdaging zien, denken, oh, oké, dat is wel een hele hoge berg om te beklimmen, laat maar. En ik denk dat veel dingen die worden georganiseerd door dat eerste type mens, die uitdaging aan wil gaan en dat leuk vindt. En dan niet zo goed snapt waarom de rest niet meekomt. En daar moeten we een soort van, stapje voor stapje die dingen gaan doen.
Je had het in je boek ook over een vrouw die van de therapist de tip kreeg van, die bewoog niet genoeg of zo. En bleef maar op de bed liggen. Doe 1 stap voor de televisie. Kun je dat?
Ja, dat was een heel leuk verhaal. Dat was dus een boek over gedragsverandering. En dat heette Kaizen. Het is een Japanse filosofie. En het idee is dat je de eerste stap zo klein mogelijk maakt. Dus volgens mij, die quote die ik net vertelde van die twee soorten mensen, dat komt ook uit het boek. En dat was dus een vrouw, die was hartstikke druk, alleenstaande moeder, maar was gewoon echt ongezond en moest gaan bewegen. En al die uitdagingen van ga hardlopen of ga dit doen, dat was allemaal veel te veel. Dus toen hadden ze bedacht, wat als je gewoon 1 minuut lang gewoon op je plek voor de televisie gaat lopen. En dat gewoon elke dag gaat doen. Toen zei ze, dat is zo, natuurlijk kan ik dat. Dat is een beetje haar reactie van, oh ja, natuurlijk kan ik dat. En toen ze dat gedaan had 1 week lang, toen kwam ze weer terug en toen vroeg ze, oh, wat kan ik nog meer gaan doen elke dag? En dan bouw je het stapje voor stapje op. Maar het is zo belangrijk om die eerste stap heel klein te maken. Want zodra je 1 keer in beweging bent, dan gebeuren er dingen.
Wauw.
Maar in beweging komen, dat is het allermoeilijkste. Dat is ook bij mij het geval met uit mijn bed komen. Als ik helemaal uit mijn bed kom, dan gaat het allemaal goed. Maar gewoon die eerste stap. Ik heb zelfs wel eens over dit onderwerp gesproken. Ik heb geen last van depressie hoor, maar absoluut niet. Maar ik heb wel eens iets gelezen van iemand die dus depressie had. En die dus de bed niet goed uitkwam. En wat ze toen deed, was eerst 1 voet onder de deken vandaan. Dan die ene voet op de grond zetten. Dan de andere voet op de grond zetten. En als ze dat gedaan had, dan voelde ze zich er klaar voor om het bed uit te komen. Nou, dat is echt... En zo'n handeling die al klein is, nog kleiner maken. Maar ik denk dat wel de filosofie is. Want dan voel je opeens dat er iets gebeurt, dat je in beweging bent. Dan voel je ook goed over wat je al hebt bereikt. Ook al is het maar klein. En dan ga je door. En ik denk dat is het gevoel wat we mensen moeten geven. En op dit moment zijn het alleen maar allemaal grote bergen die ze moeten gaan beklimmen. En dat doen alleen de mensen die van bergbeklimmen houden.
Ja, en alles hangt met alles samen. Dat is natuurlijk ook wel. Er is niet één oplossing. Hè? Want als je kijkt in Fort Granger, dan zie je daar een waanzinnig onderzoek aan ten grondslag liggen. Wat ook speelt bij mensen is dat ze zo klein zijn. En wat ben ik om als... Ik ben maar een klein... niets beduidend wezentje. En misschien is daar ook wel een mooie voor die ik gisteren las. If you're thinking that small can't make the difference, try sleeping in a room with a mosquito. De Dalai Lama.
Ja.
Dus.
Ja. Ja. Nee, klopt. Dat is wel, dat zie je altijd terugkomen. Dat gevoel van, kan ik nou echt een verschil maken? En ook zo'n quote die ik altijd heel lastig vind, is dat 100 bedrijven samen 70% van alle broeikasgassen hebben veroorzaakt. Alleen, als je dat zo zegt, dat is een hele leuke quote om dus te zeggen van, het heeft geen nut wat individuele mensen doen. We moeten die grote bedrijven gaan tackelen. Alleen, wij leven ook met de olie die grote bedrijven weer produceren. Dus het is een soort van allemaal verbonden. En uiteindelijk, er was ook een keer een artikel van de correspondent hierover, van oké, leuk systeemverandering, maar uiteindelijk zijn wij zelf het systeem. Jij en ik zijn ook het systeem. Dus als we onszelf niet veranderen, dan komt het met systeemverandering, gaat het ook niet lukken. Ik probeer daarin wel dan te kijken van wat zijn, even gewoon puur qua CO2 footprint, wat zijn dingen in mijn leven die een groot verschil maken. Maar dan ook een stap verder kijkend, hoe draagt deze actie bij aan die mooiere wereld waar we naartoe willen in 2050? Dus om een voorbeeld te geven, een Tesla kopen, dat heeft zeker effect op je CO2 footprint, als je heel veel auto rijdt. Alleen, het is niet de oplossing voor een mooiere maatschappij. Want het vervangt gewoon 1 slecht ding, de auto, door een minder slecht ding. Mm-hmm. En als we een samenleving hebben die nog steeds heel erg gefocust is op mooie, dure auto's kopen als statussymbool. En ook alle wegen daar de auto het meest centraal stellen. Dat is een heel ander verhaal dan te zeggen van we gaan de stad zo fietsvriendelijk maken dat iedereen alleen nog maar op de fiets wil. En dat zijn een soort van, dus het zijn 2 dingen eigenlijk. Maar vooral ook kijken naar wat voegt nou echt iets toe aan een menselijk leven. En een auto vervangen door een elektrische auto, dat is in mijn optiek meer een CO2 footprint dingetje. Maar niet echt iets waar je iets aan toevoegt aan het leven. En ik denk met bijvoorbeeld meer waarderen wat je hebt en minder spullen kopen. Dat is iets wat zowel heel veel invloed heeft op je CO2 footprint, maar je ook gewoon gelukkiger maakt in het leven. Omdat je dus beter kan waarderen wat je hebt en bewuster in het leven staat.
Mm-hmm, mm-hmm. Wat je ook heel bazaal eigenlijk aanroert in je boek, is het gebruik van taal. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat... Ik zal even nog wat toelichten met ook mijn achtergrond. Die zei al van dat ik een predikant... zoon ben. En ik las een keer een boek over klimaatcommunicatie, waarin dus een hoofdstuk was wat de klimaatbeweging kan leren van de kerk. En de vergelijking die ik dus toen zag was, in de middeleeuwen toen riep de kerk had een vorm van communicatie die we nu eigenlijk ook doen met klimaatbeweging. Namelijk, stop met zondigen, anders gaan we met z'n allen naar de klimaathel. Eigenlijk is dat een beetje stop met vlees eten, stop met vliegen, want anders gaan we naar de hel. Nou, dat is totaal niet de essentie van de kerk. Dat is wel wat veel mensen ervan hebben opgepakt, maar de essentie voor mij is een soort van goede boodschap van waar gaan we dan wel heen? En niet zozeer ergens weg, maar hoe wordt het leven dan mooier ervan als je, als je dus duurzamer gaat leven, om die vergelijking dan te trekken. Dus ik denk dat we moeten stoppen met op die manier communiceren van stop hiermee, want anders gebeurt er dit. En meer moeten gaan, preken dus. Hoe ziet die mooiere wereld eruit als we het voor elkaar krijgen om een duurzame maatschappij te creëren?
Mm-hmm.
En dus daarin is taalgebruik natuurlijk alles.
Ja. Ja, en misschien wel de afwezigheid van, laten we zeggen, gesproken of geschreven taal. Practice what you preach.
Ja, dat, dat is zonder duurzaamheid, zonder practice, dat wordt hem niet. En die overstap maken is soms best lastig. Mm-hmm. Het is heel makkelijk om dingen te roepen. En het is ook heel makkelijk om kleine dingetjes te doen. Maar hoe verbind je die twee nou met elkaar? Hoe communiceer je wat het meeste verschil maakt? En geef je dan mensen ook de tools om het ook echt werkelijk te gaan doen? Nou, dat is natuurlijk, daar zit heel veel werk in. Maar dat is wel het werk wat soort van wij als veranderaars of mensen die iets willen betekenen, dat is het werk en het huiswerk en het voorwerk wat wij dus moeten doen voor mensen, denk ik.
Ja, ja. Zou taal ook, de toepassing van taal, althans de intentie van taal, zou het niet heel mooi zijn als daar ook een soort van bijsluiter bij kwam, of waar mensen zich dan ook aan zouden houden? In bijvoorbeeld gesprekken. Het is nu tijd van verkiezingen, terwijl wij dit gesprek hebben. Taal wordt op dat moment litigieus. Dus mensen staan bij elkaar, hebben een debat, snijden elkaar de pas af. Een van de meest kwalijke dingen of invloeden in Nederland is het altijd kijken naar Amerika en hoe dingen daar gaan. Als je kijkt naar een tv-debat in de jaren 60 tussen Nixon en Kennedy. Dat was een heel essentieel debat. Maar wat daar wel uit naar voren kwam, was dat zij heel hoffelijk met elkaar omgingen. Je ziet hier in de debatten dat eigenlijk daar een enorme verruwing is ingetreden. Ik zou het wel een heel mooi idee vinden als daar een soort van regel komt van dat je elkaar vriendelijk behandelt. En dat is helemaal niet het geval nu. Dan kun je daar nog vilijn zijn en dan kan alles er doorheen komen. Wat in het hele politieke discours kun je alle registers open trekken. Maar vriendelijkheid en hoffelijkheid.
Je kan van allemaal theorieën bedenken waarom we hier zo zijn gekomen dat het nu zo gaat. Maar dat weet ik ook niet. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. En dat het ook een soort manier is om ook te oefenen, om dus iets goeds te doen. En niet altijd maar alles af te kraken. En het is, als je weer kijkt naar ook voor jezelf, dat is natuurlijk ook met mentaal welzijn, dat je ook nu steeds vaker leert van, je moet jezelf niet zo afkraken, maar gewoon vaker die gedachte hebben van, oké, ik kan dit. Ik ben niet altijd, en als je jezelf een fout maakt, dat iedereen zich dan afkraakt, dat helpt gewoon niet om een positief zelfbeeld te hebben. En als je geen positief zelfbeeld hebt, dan heb je ook geen hoop en optimisme, en dan kom je ook niet in verandering. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat het met al die kleine dingetjes, daar begint het wel mee. En een oefening om meer. Je kunt er ook niet zoveel aan verliezen, denk ik, als je wat vriendelijker bent tegen elkaar. Het wordt er, ja.
Even over die vriendelijkheid en jouw achtergrond. Hè? Dat is wel een persoonlijke connotatie, vraag. Je bent de zoon van predikanten. Het enige wat ik weet is, ik kom van beneden de rivieren en katholiek. Het verschil in, laten we zeggen, in perceptie van God. Een soort van vriendelijke, goedertieren God. Versus de straffende God van, laten we zeggen, het protestantisme. Dat zit misschien wel in het soort in het DNA van kijk naar al onze grote politici, zijn bijna allemaal religieus gerelateerd. Een straffende God, een zuinige God. Hoe rijm je dat met het doel wat je nastreeft, waarbij je niet zoiets krijgt van uiteindelijk is er een oordeel?
Ja, het is. Ik vind het ook heel interessant wat ik denk dat het beeld wat mensen hebben, het godsbeeld, dat bepaalt heel erg wat je, nou ja, hoe je dus ook in je geloof staat als je daarmee bezig bent. En ik denk dat dat straffende godsbeeld, dat is een eigenlijk.
Er werd ook heel vaak gezegd van als je kijkt naar het meest groene uiteinde van het spectrum politiek gezien, dat was een partij die eigenlijk doordecemd was. GroenLinks, natuurlijk van PSP, PPR, noem maar op, een hele shizzle. Dat daar uiteindelijk een onwijze Calvinistische geur omheen hangt. En die blijft er wel altijd een beetje in zitten, gelokt in dat DNA als het ware. Waar mensen pukkeltjes van krijgen. Hoe kom je daar vanaf?
Ja. Ik denk, en dat is ook waar je het ook aan het begin over had, die visie van het goede leven. Ik denk dus door een alternatief te bieden. Ik denk dat je dingen niet kunt vervangen en ergens vanaf kunt komen, of dat nou een straffend godsbeeld is, of een consumptiemaatschappij, of een onvriendelijke discussieklimaat in de politiek. Ik denk dat je er niet vanaf komt door te zeggen dat willen we niet meer, maar door te zeggen dit is wat we wel willen. Ja. En dit is hoe het wel zit. En voor mij, ja, ik zie dus, ik heb dat straffende godsbeeld niet. En dat geeft mij ook juist dat geeft mij hoop. En het gaat bij mij ook niet over veroordeling. Ik ben daar helemaal niet mee bezig van wat er gebeurt en wat voor oordeel. Maar meer een soort van, hoe kan ik nu voor deze wereld iets betekenen waardoor die mooier wordt. En voor mij is dat ook de essentie van het geloof waar ik in geloof, is dat daar ook uiteindelijk om gaat. En niet soort van allemaal toeleven naar een oordeel. Dat kun je natuurlijk op allemaal verschillende manieren dan nog toepassen. Maar ik denk dat wel de essentie is van wat is dan het alternatief van het slechte wat we nu hebben. Ja, zijn de harde vragen die we onszelf moeten die we moeten stellen. Van waar krijg je leven, hoe krijg je een zinvol leven? Waar krijg je voldoening uit? Waar leef je voor? Ik denk dat wel de soort vragen zijn die, als we die durven te stellen en met elkaar durven te bespreken, dat we daar ook een betere discussie van krijgen. In plaats van, wat is het meest slechte wat we nu doen? Als je die gaat vragen, dan krijg je ruzie. Maar als je gewoon gaat vragen, waar leef jij voor? Ja, dan wordt het ook zo persoonlijk. Dan ga je ook niet in de aanval.
Mm-hmm. Nou denk je vinger langer dan je neus. Verder dan je neus lang is. wat ben je op dit moment in een boek bezig? Wat houdt je nu bezig?
Ja, ik moet zeggen dat ik meestal nu in slaap val 's avonds, omdat ik zo moe ben van werken dat ik niet zo heel veel meer lees. Maar het boek wat ik nu aan het lezen ben, dat heet English Pastoral. En dat gaat over het verhaal van een jongetje die dus opgroeit op een boerderij in Engeland. En een van de laatste boerderijen die dus soort van heel traditioneel allemaal verschillende gewassen en allemaal verschillende dieren heeft. En een beetje, hij vertelt gewoon in zijn leven hoe dat is veranderd naar een soort van industriële landbouw. Dus ik ben nu weer wat meer aan het lezen in de landbouw en hoe dat is gegaan.
Cool.
Ja.
Oh, dat is trouwens wel mooi. En een insteek, als laatste insteek naar je boek. In Fork Ranger komt bijvoorbeeld ook heel veel kennis naar voren over zaden en over soorten granen die wij door die monotone landbouw waar je het over hebt eigenlijk totaal verloren zijn gegaan. Uit die zadenbank in op de Noordpool, hè? Want waar stond hij ook alweer?
Ja, op een, net niet op de Noordpool, maar net in de Svalbard, een eiland bijna bij de Noordpool.
Onwijs boeiend. En over dat dus granen ook connotaties kunnen hebben, zoals je bijna een wijn drinkt, dat er chocoladetonen in zitten. En je denkt, waar heb je het over? Maar ja, dat dat dus echt waar is. Heb jij dat ook, heb je dat ook kunnen proeven? Heb je dat ook...
Ja, nog niet echt. Dit is wel echt een van de dingen die op mijn lijstje staan. Dus ik heb heel veel verhalen gelezen en dat geeft me echt hoop. Is met goede landbouw, als je dat goed doet, dan help je dus om de natuur om te groeien. Dus dan maak je iets niet minder slecht, maar dan maak je de bodem rijker, de natuur rijker. En dan krijg je dus ook producten die, van wat ik dus hoor, echt onwijs anders smaken dan wat wij gewend zijn, wat er nu in de supermarkt ligt. En dat is wel echt iets waar ik naar uitkijk. Ik heb zo'n type graan, heb ik zelf helaas, ja, ik heb het nog niet kunnen proeven. Ik heb wel een keer iets gegeten in een restaurant. Dat was gefermenteerde knolselderij. Het klinkt echt niet aantrekkelijk. En het was het lekkerste wat ik ooit heb gegeten in mijn leven. Het was echt, het smaakte als de lekkerste kip die ik ooit op heb. Maar het was gewoon een knolselderij. Er zijn veel dingen om naar uit te kijken als we een duurzame landbouw een kans geven.
Absoluut. En misschien kunnen we het er ook nog wel vaker over hebben. Ik zie allerlei dingen voor me van inderdaad die bijzondere granen tot food design. Whatever it takes om mensen daar te krijgen waar je ze wil hebben. Verticale landbouw tot plukbossen. Ik denk dat de toekomst veel in het verschiet heeft. En samen met Frank Holleman en Fork Ranger 2, Fork Ranger, kookprogramma, misschien wel Clubhouse Room, wie weet. Ik vond het in ieder geval een waanzinnig gesprek. Bedankt.
En, ja,
we spreken elkaar gauw.
Ja, ja, hey. Zeker. Laten we dat doen.
Groeten. Hoi. Bijzonder geanimeerd gesprek was dat met Frank Holleman. Wil je meer weten over Fork Ranger en het nieuwe kookboek bestellen, compleet bijgewerkt? Ga naar forkranger.com en kijk daar ook voor de vacatures een CTO-developer en een food designer. Dat heeft hij nodig. Doe mee, ben deel van de verandering. Ga naar forkranger.com. Dit was Street Talks, tot de volgende.